Wij zouden dus niet strijden tegen de zonde, maar wij zouden strijden tegen de zonde. Daar komt het ongeveer op neer. Want als men strijdt tegen de zonde in het algemeen, dan heeft men de strijd tegen de zonde specifiek verloren. Want als men gelooft, dan gelooft men dat de zonden zijn weggedaan, dat God ze heeft weggedaan, en als hij het heeft weggedaan, dan zijn ze weggedaan. Als wij daarna tegen gaan strijden, is dat eigenlijk de uitdrukking van ongeloof. Dan moeten wij dat geloof nog leren. Dan moeten we in geloof leren aanvaarden wat God gedaan heeft en ons geopenbaard heeft in zijn woord. Daar komt het feitelijk op neer. En wat Hebreeën dus zegt, Hebreeën 12, is dat wij een strijd hebben tegen ongeloof. Tegen de zonde van ongeloof. In de praktijk van ons leven. Daar komt het op neer. Voor zover de Satan belang bij ons heeft en wat aan ons wil verdienen, zal hij zich erop richten dat wij dat woord van God loslaten en in de plaats daarvan ons bezig gaan houden met de oude mens, zoals het heet, aan wie de zonde aankleeft, nou eenmaal. Want dan handelen wij in strijd met wat God tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus. Het maakt ons ook onbekwaam in de praktijk om de Heer te dienen. En het punt is niet dat we eerst de overwinning moeten behalen over die zonde. Wij moeten aanvaarden dat die overwinning van Gods wegen behaald is. En dat zonden er nog zijn, wel, ze zullen er ook zijn. Zo wat? Ook onverstandig om te zeggen. Naar de mens, althans. Maar waar het om gaat, is dat wij weliswaar een verantwoordelijkheid hebben. Een zware verantwoordelijkheid, maar die is niet om niet te zondigen. Het werk Gods in onze levens bestaat niet daaruit dat hij de activiteit van de zonden in onze levens terugdringt. Hij heeft er geen belang bij. En als hij al wel belang bij zou hebben, dan zou hij dat zelf wel doen. Wij zijn daaraan ontrokken, wij zijn daarvan vrijgemaakt. De woorden, natuurlijk ga ik het niet doen, maar ik had u het liefst al die 280 of hoeveel versen het maar waren, had ik ze u voorgelezen. Hoe laconiek de Bijbel spreekt over zonden. God heeft ze weggedaan. God heeft ze vergeven. Heeft onze harten ervan gereinigd. Heeft het probleem opgelost. En wat onze onderlinge relaties betreft, wij zouden elkander vergeven en inderdaad elkander verdragen en al dat soort dingen meer. Alleen het berust op de fundamentele waarheid dat voor zover wij verlost zijn, is dat zo omdat de Heer Jezus eigenlijk onze hele oude mens als zodanig heeft weggenomen. Wat we over hebben is een machine, een apparaat, een stuk gereedschap, dat heet ons lichaam. Ook wel genoemd onze leden, in Romeinen 6 bijvoorbeeld. En dat instrument zouden we aan hem ter beschikking stellen. Hij zou daarin wonen en hij zou het gebruiken, niet tot onze eer, maar tot zijn eer. En daarna, en op grond daarvan, ook tot eer van ons, want het is een eervolle zaak dat onze lichamen bekwaam zijn gemaakt voor hem, opdat we daarmee hem zouden dienen. Dat zou toch het hoogste ideaal van het schepsel, van de schepping, moeten zijn. En in die ideale positie verkeren wij. Zie? Het is zoals de Bijbel erover spreekt. Wij zouden wel degelijk strijden tegen die zonde van ongeloof. Alleen, en dus tegen het tegenspreken van de zondaren, Hebreeën 12, vers 3 en 4. En wat in de rest van dat hoofdstuk, in ieder geval tot en met vers 13, uiteengezet wordt, is dat die strijd inderdaad een strijd is, maar die strijd, een dergelijk leven, heeft tot doel, wordt van Gods wegen gebruikt dus, maar heeft tot doel om ons op te voeden. Wij zouden leren standvastig te zijn. Ik bedoel, als al die, hoe zei Bos dat, hype op hype en wind van leer, als dat er niet was, dan, ja, dan is het geen kunst om standvastig te zijn. Als het niet waait en als er geen golven zijn enzovoort, dan zingen wij hoe rustig vaart ons bootje, hoe was het lied ook alweer? En? Hoe zacht je, zachtkens, glijdt ons bootje. Dank u, Bos. Kijk, het is cultuur in de zaal, hè. Nou, hoe zachtkens glijdt ons bootje. Ja, dan, maar goed, daar leer je niet mee zeilen of roeien, hoor. Huh? En standvastig zijn betekent alleen iets als er tegenstand is. En onze bemoediging is dat de Heer al die tegenstanders gebruikt om ons op te voeden. We leren standvastig te zijn. Zelfde idee, dat staat hier ook. En daarna wordt over het leven van de gelovigen toch gezegd dat het zou zijn oprecht dan wel eenvoudig. En beide woorden hebben dezelfde betekenis eigenlijk in de praktijk. Oprecht wil eigenlijk gewoon zeggen recht. Het is een leven recht door zee, rechtlijnig, niks moeilijks. Niet marchanderen, geen concessies doen, gewoon rechtuit. Dat staat hier ook, zo eindigt dit schriftgedeelte. Maak rechte paden, vers 13, voor uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Dus eenvoudig de rechte lijn. To walk the line heet zoiets in het Engels. Maar vooruit, hè. En het andere woord is eenvoudigheid. En eenvoudigheid wil zeggen dat... wil zeggen enkelvoudigheid, namelijk dat men geen bijbedoelingen heeft, dat men maar één doel kent. En dat maakt het leven inderdaad een stuk minder ingewikkeld. Wij zouden niet zien op onszelf, dat zong Johannes de Heer trouwens. Hè? Wat lied is dat? Weet ik niet meer. Ik zie niet meer op mijzelf, ik volg Jezus slechts na. En dat is wat we zouden leren. Hem na te volgen en dus niet meer op onszelf te zien. Als we op onszelf zien, dan zien wij onze tekortkomingen en daar word je alleen maar zwaarmoedig van, dat schiet ook niet op. Wij zouden niet op onszelf zien. Bovendien, het werk Gods is niet op ons gericht. Dat hij een werk doet door ons, dat is inderdaad waar, en in ons, en hoe het maar heten mag, maar het is niet op ons gericht. En wij zouden ook niet op onszelf gericht zijn, wij zouden gericht zijn op de Heer. En wat onszelf betreft, ach ja, dat is niet zo best, maar dat komt goed, hè. Bij onze zoonstelling, zo heet het hier trouwens ook in Hebreeën 12 en in Romeinen 8 heet het, bij onze zoonstelling namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus een kwestie van tijd, dat heeft God ons beloofd, maar vooralsnog zijn we hier in dit oude lichaam, wij moeten het ermee doen met alle consequenties van dien. Maar men zou het geen aandacht geven. Daar is een goede reden voor waarom we het geen aandacht zouden geven. Omdat wij fundamenteel dood zijn. En doden, leerde ik vroeger, doden bestrijd je niet. En ook andersom niet. Als iemand tegen ons aanschopt, reageren wij ook niet. Want wij zijn dood. Doden vechten ook niet terug. Bedoel ik maar. Zie? Maar daarmee zijn we bij de kern, de werkelijke kern, het wezen van het evangelie terecht. God heeft afgerekend met die oude mens toen één voor allen gestorven is. En toen zijn allen gestorven. En wat daarna levend geworden is, dat is dat nieuwe leven van Christus dat wij hebben ontvangen. Dat zondigt niet, zegt mijn Bijbel, dus dat is makkelijk genoeg. Zie? Maar naar de oude mens met al zijn tekortkomingen worden wij geacht dood te zijn. En de terminologie, noemde ik vandaag al, de terminologie is die van afleggen. En die van rekenen. Het is maar hoe je de dingen zien wil. Wat ik weet is dat in Romeinen 6, daar staat in verband met deze kwestie, daar staat de vraag, zullen wij in de zonde blijven? Of dat de genade te meer worden. Of er staat in Romeinen 6 vers 15. Wat dan zullen wij zondigen. Omdat we toch niet zijn onder de wet. Enzovoort. En het antwoord is in beide gevallen dat zij verre. Want het antwoord is dat wij nou eenmaal met Christus gestorven en begraven zijn. En voor zover wij toch leven, is er maar één doel. Namelijk, wij zouden goden, heet dat, wij zouden goden leven. Er staat in vers 11 bijvoorbeeld van Romeinen 6. Alzo ook gij lieden, reken, want dat staat er echt, houd het ervoor reken dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Daarna, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams, enzovoort. Maar er staat niet dat wij dan dus niet meer zondigen zouden, of dat wij de zonde zouden bestrijden, of iets dergelijks. Maar er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Maar heel het idee van het bestrijden van zonde wil zeggen dat dus dan toch, juist daardoor alleen al, de zonde heerst in onze levens. Dan gaat het alleen nog maar om, hoe kom ik er vanaf? Wat moet ik doen om bepaalde dingen te laten, om zo te zeggen? Hoe word ik verlost van onhebbelijkheden en dat soort dingen meer? Dan gaat dus dat je leven beheersen. En dat is heerschappij van de zonde. Dat draait het allemaal om deze ene term, zonde. En de wet, die komt in het volgende hoofdstuk aan bod, in Romeinen 7 uitgebreider. De wet versterkt dat alleen maar. De wet die gewoon zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Die versterkt dat begrip zonde alleen nog maar. Niet alleen omdat het de oude mens alsnog activeert, maar ook omdat je daardoor bij alles wat je gaat doen of gedaan hebt, je afvraagt, ja, mocht dat wel of mocht dat niet? Was het zonde of was het geen zonde? En ja, dat heeft niet zoveel zin. Wat wij moeten leren is daar de schouders over ophalen, namelijk gedane zaken nemen geen keer. En bovendien, ik ben verlost van de schuld daarvan. En bovendien, God rekent mij na de oude mens dood. God rekent ze niet. En wij zouden ze ook niet rekenen. Zie? Want het doel is niet om het kwade te bestrijden. Het doel is dat het goede benaastigd zou worden. Hoe zeg je zoiets? Hè? Dat men het goede zou doen. Dat wil zeggen, goede doen is niet het kwade doen. Het goede doen wil zeggen dat men inderdaad leeft voor het doel waartoe God ons leven gegeven heeft. Dat wij hem zouden dienen. Dat is bepalend. En soms zeg ik, nou ja, als je daar flink druk, daar kan je flink druk mee wezen. En het kan zeker tot resultaat hebben dat je geen tijd meer hebt om kattenkwaad uit te halen. Dat schiet al aardig op. Dat is al een mooi begin. Hè? Het lijkt me ook wel aardig dat de Heer ons zodanig bezighoudt met zijn werk, dat we domweg geen tijd meer hebben om over allerlei dit soort zaken na te denken. En het lijkt me een goed plan, eerlijk gezegd, want ik ben er ook stellig van overtuigd dat de duivel erop uit is om ons juist over onze zonde te laten nadenken, opdat het ons zou verlammen, opdat we zouden bezwijken, verflauwen, wat er maar wezen mag. Serieus. Nou goed. Wat wij zouden doen, is onze verantwoordelijkheid nemen. Daar ligt het grote punt. Wij zouden onze verantwoordelijkheid nemen. Ja, als mens zouden we dat ook. Ik denk dat een van de problemen van onze moderne samenleving is dat ook niemand zich meer ergens verantwoordelijk voor acht. Enzovoorts. Maar goed, laat ik dat gauw aan de kant schuiven. Maar dat is denk ik ook zo. Al is het politiek incorrect wat ik nu allemaal zeg. Maar aan de andere kant, als kinderen gaat, geldt het net zo goed. We zouden onze verantwoordelijkheid nemen. Dat maakt ons ook tot iemand. En dat weer op zijn beurt geeft ons bevrediging. Dan komen we van die slechte gevoelens over onszelf af. Niet omdat we dan zulke goede mensen zijn. Maar we weten in ieder geval dat we onze Heer dienen. En dat we een loopbaan lopen die Hij ons voorgesteld heeft, enzovoorts. En daar gaat het om. Dat is het positieve. En dus, alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij ter zonde dood zijt. En het vervolg erop vinden we in bijvoorbeeld de Galatenbrief. Maar ja, er zijn veel schriftplaatsen die ditzelfde formuleren, steeds met dezelfde woorden. Ik zeg gelaten, maar ik bedoel meteen Colossense eerst maar. Colossense, waar staat, waar eerst in hoofdstuk 2 uiteengezet wordt dat we met Christus gestorven en begraven zijn en opgewekt. Laten we zeggen hoofdstuk 2 vers 12 is dat. En vers 13, God heeft ons met Christus levend gemaakt, al onze misdaden ons vergevende, al onze misdaden, ons vergevende. Hij heeft uitgewist het handschrift dat op een of andere wijze tegen ons was, de wet namelijk. Is er ook niet meer, dat is Colossense 2 vers 14. Bovendien was er nog wat anders ons tegen, dat waren overheden en machten. Maar die zijn van Gods wegen te kijk gesteld, omdat Christus over hen heeft getriomfeerd. Vers 15. En daarna komen futiliteiten als spijs en drank en het stuk des feestdags en nieuwe maan of der sabbaten. Paulus zegt weg ermee. Het zijn schaduwen van toekomende goederen, maar wij, de toekomende goederen, daar hebben wij deel aan gekregen. En wij zijn leden geworden, vers 17 inmiddels, van het lichaam van Christus. En de praktische consequentie is die van vers 5, van hoofdstuk 3 inmiddels. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, nieuwsgierigheid, welke is afgewoon dienst en al dat soort zaken. Het is maar een kort rijtje hier, gelukkig. Maar er staat niet bestrijd het, er staat dood het. En niet omdat het dood gemaakt moet worden, dat is namelijk al gebeurd. Daarom las ik het net in hoofdstuk 2 vanaf vers 12 ongeveer. En dat doden in 3 vers 5 heeft dus de betekenis van niet van dood maken, maar van dood rekenen, dood houden. En dus hetzelfde als in Romeinen 6, houdt het ervoor dat gij wel der zonde gestorven zijt. En de andere termen staan erbij, dus altijd de bekende oefening die ik altijd opgeef, weet je wel. De bekende oefening is, zoek in een bepaald schriftgedeelte zoveel mogelijk synoniemen. Dat wil zeggen, hier heet het, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En de volgende uitdrukking zou zijn die van vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Niet bestrijd het, of zorg dat het minder of helemaal niet meer voorkomt. Er staat, legt dit alles af. En daarna in vers 9 nog zo'n uitdrukking. Terwijl gij uitgedaan hebt als het bekende kledingstuk waar we het vanmorgen over hadden. Maar legt het gewoon af. Uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En daar tegenover staat uiteraard vers 10. En aangedaan hebt de nieuwe mens net zo goed alsof het een kledingstuk is. Begrijp je me goed, die nieuwe mens kunnen wij ons zo niet van de ene dag op de andere eigen maken. Bovendien, dat kan helemaal niet, God geeft het ons. Maar wat wij wel kunnen, is de consequentie daaruit trekken. En tegen de Heer zeggen, Heer, ik deug van geen kant, ik schiet aan alle kanten tekort, want ik stond net nog voor de spiegel en weet je veel wat. Het ding brak trouwens ook nog meteen. In stripverhalen gebeurt dat dan altijd. Maar goed. Ik deug van geen kant, het lukt mij van geen kant, ik zou wel anders willen wezen, maar ik kan het ook niet helpen, maar volgens u ben ik een nieuwe schepping en ben ik bekwaam gemaakt om u te dienen, hier ben ik. En dat is het dan. Iemand had wat bezwaar tegen een uitspraak op schrift van mijn vader, die aanhaalde over een dronken, over iemand die aan drank verslaafd was. Die er niet af kon komen, strijdend tegen de zonde heet dat. Hè. Ja, wat had hij moeten doen? De spul door de gootsteen gooien? Zonde. Dank u. Het werkt nog. Even kijken of je nog wakker bent. Maar goed, ik kon in jou blijven en toen, volgens het verslag van mijn vader, had hij toen tot de Heer gebeden en gezegd, Heer, ik ben lid van uw lichaam, ik ben van u, en als u wilt drinken, is het mij best. Daar heb ik toch wat op gehoord. Ik vind het wel leuk. Ik zou het ook zo niet geschreven hebben, denk ik. Maar daarom ben ik blij dat een ander het eens een keer zo doet. Want fundamenteel is dat toch echt wis en waarachtig wel de goede houding. Oké, laat dan maar zitten. Maar hier ben ik. En zo werkt het echt, hoor. Dat is afleggen aangaande de vorige wandeling, aangaande de oude mens enzovoort. En tegelijkertijd de nieuwe mens aandoen, want je kunt niet het een zonder het andere. Je kunt niet de nieuwe mens aandoen zonder de oude af te leggen, en je kunt niet de oude afleggen zonder de nieuwe aandoen. Je kunt niet zeggen, oké, ben ik verlost van de wet, dan leef ik vanaf vandaag niet meer onder de wet. Dat ga je niet lukken. Paulus zegt in Romeinen 8, de wet van de geest des levens in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En in gewoon Nederlands, naarmate de apostel leerde te leven onder de genade van het nieuwe verbond, na die mate werd hij vrij van de wet van het oude verbond. Daartussen zit niks. Ik bedoel, dat is een vacuüm. Je kunt niet zeggen, ik ontdoe me van het oude. Dat kan niet. Dat kan alleen als er wat nieuws voor in de plaats komt. En daar begint het dus mee. Waarmee begint, is dat we komen tot de Heer, ons op hem richten, naar hem luisteren enzovoort. En al dat oude verdwijnt. Uit onze belevingswereld. Ik bedoel, niet dat het er niet meer is, maar er zijn nou eenmaal dingen in het leven waar je ook niet al te veel van aantrekt. Toch? Nou, dat is de bedoeling. Leren zien op hem en in plaats van te zien op de golven. Die heb ik van Petrus voor de gelegenheid. En dus, men zal die oude mens voor dood houden, afleggen, dan wel uitdoen. Drie verschillende termen hier. En men zal aandoen en aandoen en aandoen, want er staat er drie keer in de rest van Colossense 3. Men zal vers 10 aandoen de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis en daarmee tot gemeenschap. Bovendien worden we daardoor veranderd naar het evenbeeld van Christus. Staat hier niet precies zo, maar zo staat het wel in Romeinen hoofdstuk 8. En daarna staat er in vers 12, zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander enzovoorts. En boven dit alles, vers 14, doet aan, maar het woord wordt geleend uit vers 12, boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de volmaakte band. Men zou zich daar gewoon op richten. En men zou vrede hebben met wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En eigenlijk had ik moeten zeggen, men zou vrede hebben met wat God in Christus tot stand gebracht heeft. En dat is vers 15. En de vrede Gods heersen. Heersen. Niet die is er, die heerst. Die is overwegend, heet dat. Die heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zie? Men zou zich vullen met dat woord van God. En alles wat ons in de weg zou staan voor de dienst aan de Heer, verdwijnt dan. Uiteraard. Dat moet plaats maken. En dat soms tijd kost, heb ik al gezegd. Bij sommigen is dat zo. Voor sommigen is het een totaal andere wijze van leven en denken die dan aanbreekt. Dat leer je niet in een dag, zeg ik altijd. Maar de beslissing om die weg te gaan, die kun je gewoon nemen. En je kunt gewoon tegen de Heer zeggen, nou Heer, hier ben ik dan. Just as I am, heette dat. Kortom, wij zouden niet gericht zijn op die oude mens. Die oude mens is dood. En mijn Bijbel zegt dat al die theorieën of leringen die zeggen dat we ons aan bepaalde praktische beginselen of wetten of regels moeten houden, dat die geen enkele zin hebben, die worden alleen door de mens in het algemeen hoogelijk gewaardeerd. Maar door de Heer niet. Want al wat voortkomt uit de oude mens, soms door de mens zelf als zeer goed beoordeeld, heeft voor God geen enkele waarde. Wat voor God waarde heeft, is wat zijn woord in ons en door ons bewerkstelligt. Zie? Ik heb hier voor me liggen Galaten hoofdstuk 6, waar staat in het slot van de brief, in vers 12, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, eventueel ook aan zichzelf, in de spiegel, al degenen die een schoon gelaat, een schoon uiterlijk dus, hè, willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, in de zin van die noodzaken u de wet te houden, want het is in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet. En zij doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. De essentie van het hele verhaal is gelegen in wat hier genoemd wordt het kruis van Christus. De vijandschap tegen het evangelie, tegen de Bijbelse boodschap, draait alleen maar daarom, om dat kruis. Zolang wij wet prediken en zeggen dat het de bedoeling is dat we ons houden aan nobele beginselen en inderdaad het onrecht enzovoorts in onze levens bestrijden, zolang wij dat leren, verschillen wij in niets van welke andere religie dan ook. En dan heeft men nog respect voor je ook. Als je zegt, maar ik doe toch mijn best om er wat van te maken, ieder het zijne te geven, en dan weet je veel, er was nog iets wat we niet zouden doen, ben ik ook vergeten. Maar dan zegt men, nou, dat is te waarderen. Ze nette mensen enzovoorts. Maar voor God heeft het geen waarde. En de Bijbelse boodschap zegt dat het voor God geen waarde is. De Bijbelse boodschap zegt dat in de mens geen goed woont. Er valt ook niks te verbeteren. Je kunt misschien de zonde terugdringen, maar als je de zonde teruggedrongen hebt in de mens, dan is hij heilig. Nee, dan is hij dood. Precies, ja. Dus dat heeft ook al geen zin. Zie. En daarom, dat kruis van Christus, dat één stierf voor allen en dat als gevolg daarvan allen voor God dood zijn, dat is waar men over struikelt. En men roept een God ter verantwoording om een wereld die beheerst wordt door de ongerechtigheid. Men vindt dat hij er wat aan doen moet, want men wil niet accepteren dat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn en dat God er dus niet naar omkijkt. Want dat is de consequentie van het kruis. God kijkt niet naar die wereld om. Waarom ook? Toen zei iemand, ja, maar straks komt u toch in deze wereld. Ja, dan neemt hij de ongelovigen van de aarde weg. Hij verandert ze niet. Hij neemt ze weg. Omdat de aarde bevolkt zou worden in de 1000 jaren, weet u wel, door alleen gelovige mensen. Op grond van dat kruis van Christus uiteraard. De mens heeft geen recht van bestaan meer. En bestaat officieel dus ook niet. En die heeft van God dus ook niks te verwachten. En je kan bij God naar die oude mens dus ook niks verdienen. Je kunt later iets zeggen tegen de Heer, ik heb die zonde in mijn leven bestreden, ik ben een net mens geworden. Enzovoort. Dan zegt de Heer, mens, ik ken je niet. Mens is dood. In ieder geval sinds één voor allen stierf. En naar God toe telt alleen dat nieuwe leven. Dat staat hier ook. Al degenen die schoon gelaat willen tonen naar het vlees die en uw noodzaken besneden te worden, doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want vervolging komt uit die boodschap voort. Die van het kruis, namelijk één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En daarna vers 14, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, implicerend, want het is beeldspraak, implicerend, of ik nou de zonde wegdoe en een net mens word, dat maakt allemaal niks uit. Zie? Maar wat voor Christus Jezus, wat in Christus Jezus enige kracht heeft, rechtskracht van recht heeft, rechtskracht heeft, is een nieuwe schepping, staat er. Een nieuw schepsel. En wanneer we naar deze regel wandelen, dan zal over ons zijn vrede en barmhartigheid en zo verder. En daarna blader ik even een paar bladzijden terug. Even kijken. Nee, het is maar één bladzijde terug. Hoofdstuk 5, vers 11 van Galaten. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis en dus de wet, want het zijn de termen die hier gebruikt worden in deze brief, indien ik nog de besnijdenis, namelijk de wet, predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Want wet predik men overal. Dat je je netjes moet houden aan de conventies, aan de regels. De normen die in de samenleving gelden, die zijn hier en daar verschillend. Maar dat maakt verder niet zoveel uit. Dat is geen fundamenteel verschil. Indien ik nog wet predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Want de mens ergert zich aan de prediking van dat kruis. Omdat de consequentie daarvan is dat we dus niet onder de wet leven. Eenvoudig omdat we überhaupt niet leven, we zijn dood. En dus niet onder de wet. Dat is waar men zich aan ergert. En de ellende is, vooral in onze dagen, denk ik, dat die ergernis vooral gevonden wordt onder zogenaamde gelovigen. En ik twijfel niet of ze gelovigen zijn, maar ze zijn niet bereid om de consequenties van wat zij geloven te aanvaarden. Zij proberen de Heer te interesseren voor hun eigen, oude, natuurlijke leven. Ze hopen dat de Heer hen de kracht, de mogelijkheden, de financiën, wat het allemaal maar is tegenwoordig, geeft om te kunnen doen waar ze zin in hebben, naar de oude mens. Opdat ze een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan de mensen. En u weet waaruit in onze dagen een schoon gelaat bestaat. Want die normen zijn ook allemaal verlaagd. Hè? Dat je vooral groot bent. En met velen. Kijkcijfers en dat soort dingen meer. In de snelst groeiende christelijke gemeente of evangelische gemeente in Nederland enzovoort. Hè? Allemaal van dat soort meest oppervlakkige dingen die je kunt bedenken. Enzovoort. En daar draait het allemaal nog maar om. Want dan kun je de mensen laten zien. Zie? Het gaat ons goed. Een andere boodschap is dat als je goed christen bent, ben je rijk. Enzovoort. Dus wij allemaal ons best doen om rijk te worden. Want het is een schoon gelaat tonen aan de mensen. Dan zullen anderen wel zeggen, die hebben een goede God, die mensen zijn rijk. Enzovoort. Allemaal van dat soort onzin, ik wil er eigenlijk liever niet over praten. Maar waar men aan voorbij gaat, is de simpele, ergerlijke, Bijbelse boodschap, dat God die oude mens niet telt. Hij is trouw en rechtvaardig. Hij houdt zich aan wat hij tot stand gebracht heeft. Daarom vergeeft hij de zonden, want dat was 1 Johannes 1 vers 9, voor de goede orde. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Maar diezelfde trouw en rechtvaardigheid waaruit hij ons de zonden vergeeft, heeft tot gevolg dat God geen relatie onderhoudt met de oude mens, gelovig of ongelovig. En dus, wij zouden leven naar de nieuwe mens of naar de geest of hoe het ook maar heten mag. Want de ergernis van het kruis is gelegen in dat het de dood predikt van elk mens. Dat is dus niet een boodschap van verbetering van de mens, maar het is een boodschap van uitdelging van de onverbeterlijke mens. Dat is Gods standpunt. En dat is een ergernis. Je leest het trouwens natuurlijk ook in 1 Korinthe 1, precies dezezelfde dingen, waar het gaat om dat woord des kruises. In 1 Korinthe 1 vers 18. Het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid, Maar ons die behouden worden, is het kracht Gods. En vers 21. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd. Ik bespeur toch een weinig ironie in die uitdrukking. Zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Wat moet je met een mens die niet deugt? Uiterste middelen toepassen om hem te verbeteren? Nee, laten we maar een spuitje geven. Dat is het eigenlijk. En dat lijkt een dwaze boodschap, omdat de mens niet verder kijkt dan dit. Hij kijkt niet verder dan wat hij zelf onder controle meent te hebben. Maar als we tot geloof komen en tot overgave komen aan de Heer Jezus Christus, dan doen we een stap in het onbekende. We weten niet hoe dat al gaan zal en we kunnen het ons ook niet voorstellen. En wat er van ons terecht komt, dat we met onze tekortkomingen tot de Heer gaan en zeggen, Heer, ik kan het ook niet helpen of ik kan er niks aan doen. Ik heb het geprobeerd of niet geprobeerd, dat doet er nou niet toe. Maar hier ben ik dan. En nader ik met vrijmoedigheid tot u, om uw wil te doen. Wat er daarna gebeurt, weten wij niet. Maar dat is nou juist leven uit geloof. En dan geeft de Heer ons iets anders. Om ons mee bezig te houden, om ons op te richten, om ons druk over te maken, zelfs bij gelegenheid. Maar in ieder geval, we zijn verlost van die blik op die oude mens. En dat idee van wij moeten toch dit en we moeten toch dat. En wij moeten niet zus en mogen niet zo enzovoorts. Dat werkt allemaal niet. We zouden niet op onszelf zien, maar we zouden op de Heer zien. Maar deze boodschap is voor de mens dwaasheid. Maar het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Niet die zo goed strijden tegen de zonde of althans hun best doen, maar gewoon zalig te maken die geloven. En dan in vers 23, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Begrijp me niet verkeerd, Christus is de levende. Maar het begint met de gekruisigde uiteraard. Zeker voor de Corinthiërs, die deze boodschap voor zichzelf nog nooit hadden aanvaard. Die ongetwijfeld geloven in het historische feit van het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar die het zich nooit eigen hadden gemaakt en dus leefden naar het vlees. En naar vleeselijke beginselen. Niet zozeer meteen bandeloze en liederlijke beginselen, want dat zijn geen beginselen, maar menselijke beginselen. Maar Paulus zegt, wij prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een ergernis, die struikelde erover, over die steen, en voor de Grieken een dwaasheid. Ze vinden het niet wijs genoeg, want Griekse wijsheid, Griekse filosofie, net als alle filosofie, is gericht op de verbetering van de mens en dus het terugdringen van zonden, misdaden, onrecht of wat het maar wezen mag. Hoe men het maar noemen wil. Maar voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, dat is niet meer de gekruisigde, maar de levende. Christus, de kracht Gods, en daarmee ook de wijsheid Gods. En zo verder. En die stap te maken om die dwaze prediking, nou de mens dwaze prediking, te aanvaarden. Om daarna die kracht Gods en die wijsheid Gods te beleven in de praktijk van ons leven. Dat is inderdaad een stap over een nogal hoge drempel. Die kunnen wij ook niet lager maken. Het is voor een denkend mens ongetwijfeld een moeilijke stap. Daarom is in de praktijk ook vast te stellen dat mensen die in de problemen zitten met hun eigen leven wat makkelijker tot geloof komen, om zo te zeggen, dan mensen die dat niet hebben. Mensen die het redelijk goed met zichzelf getroffen hebben, die het voor de wind gaat, die hebben zo dringend de Heer niet nodig. Die zijn nog niet bereid op te geven wat ze hebben. Maar het blijft waar, wij zouden opgeven wat we hebben. Al is het naar de mens soms ook heel veel, zoals in het geval van de apostel Paulus. Hij zei, maar wat ik had, ik heb het schade, verlies en drek geacht. Schade is de boekhoudkundige term. En drek is, dat is meer van de straat, zal ik maar zeggen. Afval, zullen we maar zeggen. Ik heb het schade en drek geacht opdat ik Christus mocht gewinnen. En zelfs Christus zelf, de Heer Jezus Christus zelf, heeft de heerlijkheid die hij had opgegeven ter wille van de vreugde die hem voorgesteld was. Zie? Nou, daar gaat het om. Wij zouden die, heel die oude mens achter ons laten. Wij zouden ook elkaar niet kennen naar het vlees. En dus als we tegen elkaar een klacht hebben, zouden we gewoon vergeven. Het laten voor wat het is. Niet ter verantwoording roepen. Dat is niet vergeven. Laten voor wat het is. Dat is vergeven. Doen alsof het er is. Eraan voorbij kijken. Telt voor ons niet. Wij hebben belangrijkere dingen. En onze gemeenschap als gelovigen is gebaseerd niet op dat we gezellig samen zonden bestrijden of zoiets, maar is daarin gelegen dat we gezamenlijk naderen tot de troon der genade en aanmerken deze die zoveel tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Zonder probleem, welk probleem? En mocht er echt een zonder probleem zijn in uw leven, Er zit echt maar één ding op. Uzelf aan de Heer beschikbaar stellen voor zijn dienst. Dan zal iedereen u vertellen dat dat niet kan, omdat je niet deugt. Maar de Heer zegt, die moet ik hebben. Want daar heeft hij een werk te doen. Die maakt van ons nieuwe schepselen in Christus. Die maakt van ons, die kinderen Gods geworden zijn, maakt hij zonen Gods. Zie? En we zouden daarna nog maar één ding doen, dat is ook Filippenzen hoofdstuk 3. Wij zouden wat wij mee hadden, of niet, maar wat wij hadden, zouden wij opgeven om hem te kennen. En daarna is er nog maar één ding over, dat maakt het dus inderdaad oprecht en eenvoudig. Eén ding, namelijk vergeet hetgeen achter is en mee uitstrekken naar hetgeen voor is. Meer is er niet. Word je dan een beter mens? Nee, maar dan word je wel een beter christen. En daar gaat het maar om. Zie? Omdat hij gestalte in ons zou krijgen. Ondanks wie wij zijn. En waar dat gebeurt, waar Christus gestalte in ons krijgt. Ondanks wie wij zijn en ondanks wat wij doen, strekt dat nog meer tot eer van de Heer. Dat is niet een vrijbrief, daar zeg ik het ook niet om. Maar met opzet heb ik al die andere schriftplaatsen niet gelezen waar positief staat, doe dit, doe dat, doe zus en zo. Die zijn er ook wel, die kunt u voor uzelf ook lezen, dan weet u waar u zich op zou richten. En die andere dingen gewoon wegstrepen. Wreekt uzelf er niet beminde. Er zijn zoveel mensen die zijn uit op hun eigen rechten. Die menen dat ze heel wat zijn en rechten hebben. Die hebben wij niet, wij zijn dood. En als we toch rechten hebben, hebben wij een advocaat, zegt mijn Bijbel, die het voor ons regelt. Dus 1 Johannes 2, de eerste verse. We hebben een advocaat, vertaald met voorspraak, maar als het Latijn was, had er advocaat gestaan. We hebben een voorspraak bij de Vader. We hebben iemand die het recht zou voortbrengen. En die ons recht zal doen. In de toekomst, maar zolang wij kinderen God zijn en dus officieel onvolwassen, zorgt hij voor onze zaken. En van ons wordt alleen verwacht dat we beschikbaar zijn voor hem. En al wat we zijn of hebben, zouden wij leggen in zijn hand. Inclusief al onze tekortkomingen. Zullen we hem daarvoor danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Met al onze tekortkomingen in de wetenschap dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen zalig maakt. We zeggen u dank dat u ons eenmaal geheel gereinigd hebt en dat u sindsdien ons rein houdt. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt en bekwaam houdt om dienaren van u te zijn onder dit nieuwe verbond. Wij danken u dat we niet hoeven te zien op onszelf en dat we ons niet hoeven bezig te houden met het onmogelijke. Wij danken u dat u onze zondenschuld hebt weggenomen en dat u met uw kracht in onze levens aanwezig bent en heerst, een kracht die sterker is dan de kracht van de zonde. Wij danken u dat genade heerst in onze levens en dat wij mogen leven onder dit nieuwe verbond der genade, waarin wij u kunnen en mogen dienen, niet in onze eigen kracht, maar in die kracht die u ons geschonken hebt. We danken u dat we mogen beseffen dat u een werk in ons doet, ondanks wie wij zijn, ondanks onze tekortkomingen, opdat ook u daarvoor de eer zou krijgen. Maar we danken u ook dat wij in die eer, in die heerlijkheid zullen delen in de toekomst. En dat eenmaal dat werk dat u in ons gedaan hebt, geopenbaard zal worden, in heel de schepping zelfs, opdat heel die schepping niet vol bewondering naar ons op zou zien, maar vol bewondering zou opzien naar u die dit tot stand gebracht hebt. Wij danken u dat we dit dwaze woord naar de mens mochten horen en aanvaarden. Dat we ons mochten overgeven aan u, die ons verlost van heel die oude schepping, die geen moeite doet om hem te verbeteren, maar die ons ineens eeuwig leven en alles wat tot dat leven hoort geschonken heeft. We danken u daarom dat we hier mochten zijn vandaag en bevelen elkaar bij u aan, opdat onze gedachten niet meer gericht zouden worden op onze eigen tekortkomingen, maar opdat onze gedachten gericht zouden worden op onze Heiland, die ons verlost heeft van heel die oude mens, die ons leven geworden is, die ons onderhoudt en voedt en onderwijst, die ons reinigt en heiligt, en die ons bekwaam gemaakt heeft en houdt voor uw dienst onder dit nieuwe verband. We danken u voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En vragen u, wilt u dat werk aan ons begonnen voortzetten, opdat we ook in ons denken verlost zouden worden van alles wat ons bindt aan deze oude wereld. En in ons denken juist verbonden zouden worden met u, de levende God, met u, de levende Christus, in wie wij heilig en volmaakt gesteld zijn. Wees u ons nabij, met de rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen.